Bert Keil, ik vlieg. Luisteraars, satelliet en radio Saturnus derhalve heeft een bijna 15 jaren lange traditie in het voor de microfoon brengen van mensen van bij ons. En deze en ook de volgende week is het weer zover. U kon er al meer over lezen in het weekblad Vrijmaldigem in onze rubriek. Wij gingen deze week of vorige week eigenlijk op bezoek ten huize van apotheker, of moeten we zeggen oud-apotheker, ex-apotheker Achille van den Bunder. De man blijft natuurlijk wel apotheker van opleiding, van studie, maar hij geeft zijn zaak nu definitief vaarwel gezegd. Wij blikken terug op een lang leven van deze man. Wij kijken of wij horen van hem wat hem geboeid heeft in het leven, wat hem nog boeit en wat hij ook de komende jaren met veel passie zal blijven doen. Een gesprek dat wij over 2 weken graag willen verdelen. Vandaag het eerste deel, volgende week hoor je dan het vervolg. Satelliet ten huize van apotheker Achille van den Bunder. Wij wensen u veel luistergenot, luisteraars. We zijn luisteraars in Adegem, ten huize van apotheek van den Bunder. En we gaan met hem eens praten over zijn lange loopbaan als apotheker in Maldegem, in Adegem. Meneer van den Bunder, we moeten ver terug in de tijd, denk ik, om van u te vernemen wanneer en hoe u eigenlijk in Adegem verzeild bent geraakt.
Wel, dat is heel logisch gegaan. Ik heb mij een lijst van de inwoners van België gekocht. En ik heb mij een lijst van de apothekers van België gekocht. En ik heb gezien dat er daar rond de 5000 inwoners nog plaats was voor apothekers. En ik heb dus een plaats gezocht met ongeveer 5000 inwoners. En mijn vrouw wilde het liefst in de streek blijven. En daar is Adegem al het beste uitgekomen. Dat heeft mij nooit gespeten.
Dat geeft denk ik ook alles te maken met de vestigingswet die hier
Toen was er nog geen vestigingswet. Toen mocht je plaatsen waar u wilde, zelfs naast uw grootste concurrenten. Dus dat was al, alles was vrij. Maar dus, je zoekt zelf met uw verstand iets waar je denkt dat het leefbaar is. En je kijkt rond, je ziet bijvoorbeeld de apotheek in een gemeente met 5500 inwoners, die hebben toch een tamelijk burgerlijk leven, zegt je. Dus als er maar een keer 500 inwoners minder is, zal misschien dan een beetje minder burgerlijk zijn, maar zal dan nog leefbaar zijn. En dus zo heb ik naar een gemeente van 5000 inwoners gezocht.
En ook nu een beetje naar een gemeente die geografisch niet zo ver van uw geboortedorp.
Dat heb ik bijgezegd, omwille van mijn vrouw. Mijn vrouw wilde zeker in de streek van haar ouders blijven.
En dat was Asnede?
Haar ouders was Basvelde, dus zij wilde in het meesterstand blijven. Dus dat is grosso modo gezegd. Voor mij had het geen belang. Maar voor haar wel, en ik heb dus mijn vrouw haar zin gedaan.
Vertelt u ons, dus, en de luisteraars vooral, u bent apotheker geworden. Dat betekent, als wij weten dat u nu toch 70 jaar bent, dat u hebt gestudeerd in een tijd dat zoiets voor weinigen weggelegd was. Hoe bent u ertoe gekomen vanuit uw familie om te kunnen studeren, om te mogen voorstuderen en dan ook om te kiezen voor farmacie? Hoe is dat gegaan?
Dat is allemaal nogal toevallig gegaan. Hè? Ik ben dus de zoon van kleine medestanders. En ik zou er nooit aan gedacht hebben van naar het college te gaan. Maar ik was misdienaar. En die priesters zagen dat ik zo wel een goed, welwillend jongetje was. En die hebben tegen mijn ouders gezegd, dat moet je laten voortstuderen. En zo ben ik in Eeklo in het college terechtgekomen. Ik ben daar nadien veranderd naar Sint-Lievens, maar dat vind ik toch. En toen ik dan dus 18 jaar was, ja, toen heb ik moeten zoeken, wat ga ik nu doen? En ik had mijn vrouw al leren kennen, dus in die grote vakantie daartussen. En zij was een paar jaar ouder dan mij. En die wilde niet dat het zeer lang duurde. En ik ben dus met mijn goede hart gezegd, goed, we zullen iets zoeken dat niet te lang duurt. En ik ben dan beginnen alles overlopen. Ik heb in die vakantie gezocht, wat ga ik nu worden? En ik ben op een dier op apotheker uitgekomen. Dat is de echte waarheid.
Maar zo'n kort duur de studie is het toch niet? Het is een universitair.
Ja, het is 5 jaar, ja, maar de geneeskunde is 7 jaar. Ja, maar veearts was 6 jaar. Hè.
Dat is weinig dat langer duurt.
Ja, weinig. Ja, maar dan kom.
Dat goede hart.
Het is in elk geval, ik mocht van mijn vrouw al doen wat ik wilde. Maar als het bijvoorbeeld, het moest maximum 5 jaar zijn, anders ging ze tijd maken. Dus ik heb gezegd, goed. Dus dat is de echte waarheid.
En in die tijd naar de universiteit gaan, dat moet een evenement geweest zijn in uw dorp. Zo iemand die naar de universiteit
nee,
gaat.
Nee, in mijn dorp was dat geen evenement. Nee, daar, nee? Daar waren nog jongens die naar de universiteit gingen. Nee. Maar enfin, kom. Nee, dat was geen evenement. Maar voor mij was dat misschien wel iets, ja. Maar ik moet zeggen, ik ben daar met veel illusies naartoe gegaan. Maar het leven aan de universiteit is voor mij een tegenvaller geweest, moet ik eerlijk bekennen. Het begon mijn eerste dag zeer goed. Ik kwam in Gent aan. En het was nog geen cursus die dag. En ik ging s'avonds naar de Capitool te spelen daar toen van Kipling het Jungleboek. En ik kwam daar binnen en ik zie er op de eerste rij een jongen uit mijn jaar uit het leven zitten. Wilfried Dierik, zij is 17, 2 keer rector van de Turica geweest. Hij zat daar met zijn zuster. En ik ga bij hem zitten en we hebben een gezellige avond. En ik zeg, meneer, dat valt nog mee, studenten in Gent. Ga maar uit, ik zie al bekennen. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik heb op die 5 jaar weinig bekende mensen tegengekomen. Dus de grote desillusie van mij van de universiteit, dat je daar in wezen zeer eenzaam zit. En dat je ongeveer behalve de jongens van uw jaar, nooit iemand tegenkomt. Mm-hmm. Dus...
En de studie zelf, viel dat mee? Want wel, als wij het zo horen, is het eigenlijk bijna een toevals.
Ja, natuurlijk. Maar het was toch, ik ging toch alleszins in de wetenschappen gaan, omdat mijn sterkte in de wetenschappen lag. En ik zal eerlijk zeggen, op gebied van studie, ik ken geen interessanter studie, of ik kan me geen interessanter studie indenken, dan die van kandidaat in de wetenschappen. Dus die eerste 2 jaar in de faculteit van de wetenschappen. Dat is de interessantste studie die je kunt hebben. Dus je leert alles over natuurkunde, over scheikunde, over plantenkunde, over biologie. Dus je kent het heelal vanaf het atoom tot en met de planeten. Dus, en het is allemaal wiskundig onderbouwd. Dus je studeert zaken die je in vulgarisatie niet gaat lezen of niet gaat kunnen begrijpen. Dus die eerste 2 jaar zijn geweldig interessant. Dan moet ik zeggen, de 3 volgende jaren, dus, waar we dus meer het typisch farmacie hadden, dat was minder interessant, maar het was uw vak. Begrijp je? Dus de kandidatuur, dat is zeer opengespreid, dat is een zeer brede ontwikkeling. En dan gaat je in de farmacie. En dat is dus beperkt. En het is, ik moet beginnen, nou, dus mijn interesse ging niet zo erg naar die farmaceutische vakken. Maar ja, het waren de vakken die je moest leren voor je beroep. Dus in die zin waren ze ook interessant. Maar dus ik, wat ik bij gans mijn leven dus dankbaar geweest ben, dat is dat ik dus die 2 kandidaturen wetenschappen heb moeten volgen.
Dan misschien nog even terug naar die bijeenperiode hier in Adegem. Ja. Ik denk dat we nu praten over 53, ja. Toen u zich in Adegem hebt gevestigd. Als ja, eigenlijk een beetje vreemde hier in Adegem. Hoe viel dat mee, die bijeenperiode? Was u vlug aanvaard hier in de gemeente?
Ik zal u dat zeggen. De eerste 3 maanden was dat schrikkelijk eenzaam. Dus je kent geen mensen. Ze komen wel in hun apotheek, maar je kent ze niet, je weet niet waar ze wonen. En ook de mensen zijn zeer, in het begin, terughoudend tegen u. Ze weten niet, gaat hij het hier uithouden of niet. Maar dan, na 3 maanden zo, dat was maar rond Adegem en Winterkermis, kwam ik in contact met de eerleden van de muziek, van de fanfare. En dat waren al de notabelen van Adegem. En het waren al mannen van ongeveer 50 jaar ouder, of soms meer, dan ik. En dat zijn allemaal op slag mijn beste vrienden geworden. En die zijn altijd mijn vrienden gebleven, tot ze nu allemaal dood zijn en ik nog alleen overschiet. Ah, ze waren 15 jaar ouder, dus die waren allemaal nu in de 80. En dus, die eerste 3 maanden waren afwachtend, en dat was wel eenzaam, moet ik zeggen. Maar dan van toen af, dus na 3 maanden, ben ik hier dus ontvangen geweest. Ik heb het mij nooit kunnen inbinden dat ik zo ging ingeburgerd worden hier. Dus. En ik ben altijd met die mensen van die generatie, hè, bevriend gebleven tot het einde. Dus al die mensen, even oud of mee en ouder, hè, daar ben ik altijd enorm in opgenomen geweest. Maar de jeugd die verdient, dat kun je niet aan doen.
Nu, we stellen ons voor dat het misschien vroeger wel ietsjes moeilijker was om contact te leggen, maar eens contact er dan was, dat het misschien dan gemakkelijker was dan het nu is, want nu zijn de mensen toch wat meer afstandelijker geworden.
Het is nog ongeveer hetzelfde gebleven. Op de buiten moet je lid zijn van een of andere vereniging. En in die vereniging mag je vrienden. En als je in geen vereniging zit, zult je geen vrienden leren hebben. Zo is het. En dus dat is nu ook zo. Als je bijvoorbeeld in een CMBV zit als vrouw of je zit nog in een fanfare of in een voetbal, dan zult je daar in die kern vrienden maken. En zullen je vrienden blijven. En daarbuiten zult je minder vrienden hebben. En dat is vroeger ook zo. Dus ik heb mijn vrienden in de fanfare. En dan diezelfde mensen waren dan lid van de Dodstrijders. En ik die zelf nooit een Dodstrijder geweest ben. Maar wel dus reserveofficier. Maar ik ben in die Dodstrijders goed opgenomen geweest. En ik ben zelfs in een biljartclub geweest. Al had ik dat nooit gebiljard heb. Dus dat was een kringvriend.
Heb je het verenigingsleven ook zien evolueren in al die jaren?
Wel ja, wat dat mij opgevallen is, bijvoorbeeld, ik heb het verenigingsleven nog gekend, dus als jonge man, als jong gast, met mijn ogen, dus toen ik jong was. Wel, de grote verandering in het verenigingsleven volgens mij was dat het voor de oorlog allemaal het liefhebberij was en het liefde en had niet alles betaald. Mm-hmm. En de grote probleem in alle verenigingen is de financiële toestand. En dat is zo voor een voetbalclub, dat is zo voor de fanfare, dat is voor alle verenigingen. Voordat je dus een technische mens nodig hebt, die wil zich niet betalen. En vroeger waren ze blij dat ze mochten doen voor niets. Dat is volgens mij het groot verschil.
Is het ook niet zo dat de mensen tegenwoordig ook meer en meer vertier en amusement en eigenlijk een beetje surrogaat voor gezelschap vinden thuis, bij hun televisietoestel? Is dat ook geen grote concurrent voor een bloeiend verenigingsleven?
Wel, het is als volgt. Bijvoorbeeld voor een fanfare. Vroeger, voor 1950, toen de mensen geen noten hadden, was dat voor de mensen een gunst. Dat ze met de fanfare een keer naar Ginter mochten en naar daar, of naar een mosselfeest of bestellen. En nu hebben ze dat allemaal. Dus op dat punt, natuurlijk voor die soorten verenigingen is het verslecht. Maar nu gaan ze allemaal in tennisclubs, of in golfclubs, of in jachtclubs. En nu zitten ze daar. Maar je ziet ze minder zitten in hun eigen lokaal. Ze zitten wegstoken. Maar ik denk dat daar nog het verenigingsleven even erg tiert of vroeger, maar het is een ander soort verenigingsleven, een meer de fanfare. Begrijp je? Mm-hmm. Dus, maar voor de boldersclubs zijn toch ook enorm goed. Mm-hmm. De boldersclubs bijvoorbeeld. Dus de mensen zoeken nog gezelschap, maar de zaken waar ze zich mee amuseren zijn wel een beetje veranderd, of tamelijk veranderd. En ze zijn enorm naar de sport gegaan. Ja.
Goed, tot zover een eerste kennismaking. We pauzeren even met muziek en dan komen we graag bij u terug. Zo, meneer Van den Bunder, na die eerste kennismaking toch misschien ietsjes verder praten nu over de stijl van apotheker. Dat is toch wel iets dat apart is eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat er in de loop der jaren ook een serieuze evolutie geweest is in dat beroep. Als we maar hebben bijvoorbeeld over de enorme massa aan medicatie dat er toch wel is.
Er is een evolutie die totaal is. Zelfs wat we bijvoorbeeld de bereiding die we maken, daar wordt niets meer gedaan. Gelijk over 30 jaar. Dus alles is vernieuwd. Er is niets dat gelijk gebleven is. En het is natuurlijk ook enorm geëvolueerd op het gebied van specialiteiten bijvoorbeeld. De gemiddelde duur van een specialiteit is misschien maar 2 of 3 jaar niet meer. Dan gaan ze weer van de markt. Dus het is een enorme afwisseling in het beroep, heel zeker. Heel zeker.
Dat wil dan meteen ook zeggen, denk ik, dat er een constante bijscholing nodig is.
Ja, maar die is er in mijn tijd altijd geweest. Dus als toen ik jong apotheker was, toen waren er toch altijd iedere winter 6 postuniversitaire cycli die aan de Universiteit van Gent gegeven werden door professoren dus van ons vak. Dat was ieder jaar zo 6 keer een uur en een half. En dan heb je toch ook nog uw tijdschriften. En nu tegenwoordig is er een overdrevenheid van gegevens. Je krijgt geen massa's literatuur van alles toe, massa's. En er is massa's postuniversitair onderwijs, kunt je alle dagen op onderwijs gaan als je wilt. Maar ik denk dat het tegenwoordig een klein beetje overdreven is, eerlijk zijn.
Nu, een constante evolutie in soorten medicatie, wil dat ook zeggen dat er een evolutie in het gebruik van medicatie? Wordt er nu veel meer gebruikt dan vroeger?
Wel ja, er wordt natuurlijk meer gebruikt dan vroeger. Bijvoorbeeld over 50 jaar ging de mens niet naar een dokter. Dan gebruikten ze niets. Of misschien een Sebastiaanse half. En nu gaan ze voor het minst naar een dokter die dat ook iets voorschrijft. Dus natuurlijk is er een zeer grote evolutie in het gebruik van medicamenten. Natuurlijk. Maar wat dat wel verminderd is, het kopen zonder recept. Dat is enorm verminderd. En dat betekent toch misschien in de kruidenwinkels niet. Maar en misschien ook, ja, maar eigenlijk het kopen, de producten zonder recept, die zijn quasi verdwenen. Dus alles zelf recept. En het is een dokter die beslist en een dokter die voorschrijft. En de mensen betrouwen een dokter, en terecht, denk ik.
Is het niet zo, apotheker, dat vroeger er meer arbeidsvreugde te halen was uit het feit dat je meer zelf te bereiden had? Want dat lijkt me dan toch het schoonste van de stiel te zijn. Zelf te kunnen mengen en mixen. Terwijl je nu, eerlijk gezegd, ik zie weinig apothekers nog dingen mixen. Vaak is het gewoon achter zich het schuifje openhalen, ja, en het product kant en klaar overleveren eigenlijk aan de cliënt. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Wel ja, ik persoonlijk, ik heb eerlijk gezegd nooit niet zoveel interesse gehad voor het bereiden van medicamenten. Ik heb er honderden en duizenden uren bereid, maar voor mijn part, ik heb nooit een medicament meer bereid dan ik moest bereiden volgens de voorschriften. Ik moet eerlijk zijn. Je moet het niet vergeten, apotheker is een slaaflijk beroep en een gebonden beroep. Ik zeg altijd apotheker, ik ben dus 43 jaar apotheker geweest, ik heb 43 jaar monnikenleven gehad, dat is eigenlijk het beleefd. Ik zeg ook soms, ik heb levenslang gevangen gehad. Dus dat is al in facet een zeer gebonden leven. Dat is het ook een slaaflijk, zeer zwaar leven. Dus het is een staand beroep. Je moet alles al staande doen. Dus het waren in onze grootste dagen, heb je toch dagen van 12, 13 uur en meer. En het is dan ook werken, gelijk een standwerk. Je hebt 3, 4, 5 cliënten en een telefoon gaat voor de een. En je moet een bereiding maken voor de ander. En dan ondertussen moet je nog een grapje geven voor iemand anders. Dus het is slaaflijk en zeer zwaar. Ja, ik heb persoonlijk al het liefst specialiteiten afgeleverd, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb al de bereidingen gemaakt en serieus gemaakt en goed gemaakt die ik moest maken. Maar ook geen enkele meer.
En als het dan toch zo is dat je dan afgewerkte producten eigenlijk overhandigt, ja, aan degene die erom komt, ja, wat maakt het dan eigenlijk anders, laten we zeggen, dan een andere winkelier, dan een kruidenier die ook uiteindelijk een product overlevert?
Het eerste is al de wetgeving om de vergiften, die een zeer ingewikkelde wetgeving is. Dus moet je dus voor ieder medicament dat je afgeeft, moet je weten of je het moet geven met of zonder recept, hoeveel dat je moet van geven. En ten tweede, ook de wetgeving op de sociale zekerheid. Je moet altijd weten hoeveel tussenkomst dat er is, waar ze voor tussenkomen, waar ze niet voor tussenkomen, voor de uitzonderingen. Het is veel ingewikkelder dan je denkt, en de apotheker heeft veel meer verliezen dan je denkt, of dat er niet aan gedacht heeft dat ze dan niet mochten geven, of dat er een beperking was op de hoeveelheid. Dus dat zijn toch al twee grote verschillen met een gewone winkelier. Hè. En dan ten derde, ja, het is ook toch een beroep met een enorme verscheidenheid van producten. Het gaat over duizenden producten. Over in een BTW, hoeveel stelsels bestaan er, bezetten in alle stelsels van de BTW. Plus er nog op de producten die buiten BTW zitten, plus er nog een keer dat schijven. Dus je hebt met 7 verschillende soorten BTW. Dat is al genoeg dat er dus met enorm veel verscheidenheid zit.
En wij dan als gebruikers verkeerd voor als wij denken dat eigenlijk de apotheker maar aflevert en dat de dokter eigenlijk tot op de druppel of op het maatje zegt hoeveel je er neemt en wanneer. Je zou denken dat de apotheker eigenlijk weinig nog intussen
heeft. Ja, het is waar wat gezegd. Een dokter zegt hoe het moet gebruikt worden. Hè? En een apotheker kan dan in controleren of als het u vraagt of de cliënt heeft het niet goed begrepen, hij vraagt het u, dan zal hij u zeggen. Dat, en de dokter is ook soms een keer verstrooid, of de dokter is ook soms een keer een beetje mee toe, dat gebeurt ook, maar zelden. Maar dat gebeurt ook als hij verstrooid is. Dus hij staat bijvoorbeeld bij zijn ziekje, als hij in een boek ligt thuis in zijn bureau. Ja, hij weet ook dat het van buiten, nee. Maar dus, het is een dokter die beslist, en in gans mijn carrière van 43 jaar is voor mij altijd de dokter geweest die besliste en die gelijk had. En bij het eerste wat ik altijd aan de cliënt, als er bijvoorbeeld iets is dat je niet weet, je kunt het product niet goed lezen, het recept niet goed lezen. Of je hebt een twijfel. Mijn eerste vraag is altijd, wat heeft de dokter gezegd dat je hebt? Dus wat dat, of wat mankeert je? Wat heeft een dokter gezegd? Dan heeft een dokter gezegd. En dan daaruit, met het recept dat je hebt en het product dat je geeft, en met een bijsluiter, en met wat je erover weet, dan kun je zeggen wat er moet zijn. Hè? Maar een dokter is de man die beslist, dat is zeker. Hè?
Met alle respect voor de dokters, maar kunnen die mensen dan, als de apothekers, even deskundig zijn in het gamma van geneesmiddelen? Want jullie zitten er dag in dag uit in. Een dokter gaat naar zijn patiënten en zo. Vindt hij dan de tijd om bij te blijven in het gamma van nieuwe medicamenten, nieuwe producten? Zo sterk en zo deskundig als jullie?
Alleszins, want ze worden dagelijks door verschillende medische afgevaardigden bezocht die hun alles zeggen zoals tegen een schoolkind, hoe het moet gebruikt worden. En ze hebben daar dus, hoe moet ik zeggen, pedagogische middelen bij. En dat wordt op de meest pedagogische manier aangeleerd. En ze zijn zeker op de hoogte van de nieuwste zaken. Zeker.
U zei daarnet dat er nog weinig wordt afgeleverd zonder voorschrift. Is dat een evolutie die u betreurt? Want u zou kunnen zeggen, u wordt er wellicht vlugger naar een dokter gestapt voor zaken die misschien niet echt noodzakelijk zijn, terwijl men misschien ook gemakkelijker naar een apotheker zou kunnen gaan voor sommige dingen. De apotheker dan een beetje de functie van raadgever.
Ik betreur het op geen enkele manier. Ik zal het eerst en vooral zeggen. Als de mensen, dus wij zijn apothekers en geen dokters. Als een mens bij u komt met zijn zaken, dus jij kunt ze toch niet ontkleden. Een ander, je kunt dat niet, je kent het niet ook. Dus er is wel een verantwoordelijkheid die je niet moet nemen. Voor zaken die je ook niet goed kent. En ten tweede, dan financieel, is het toch veel interessanter. Als wij maar nu van spreken, als een mens komt en hij voelt zich wat grieperig. Of wat koortsachtig, of heeft keelpijn. En hij dus, is toch zonder recept. Dan had je proberen dat er met 200 frank vanaf is. Je kunt moeilijk 500-600 per meter uitgeven. Maar als hij naar een dokter gaat en hij komt met een recept, ja, hij is altijd minstens 1000 frank, dan heeft hij 5 producten, 6 producten. Ik kan zonder recept aan de mens geen 6 producten meegeven. Ik kan dat niet. De dokter kan dat. Er is dus een fantasiekenbond. Dus voor ons is het financieel interessanter. En het is ook, vind ik, wetenschappelijk en van geneeskunde standpunt beter dat een bevoegde mens zegt wat hij moet nemen, dat hij de mens onderzocht heeft, weet welke ziekte hij heeft, dan dat vinden blinden moeten slaan.
Dus niet in de plaats van de dokter, maar wel aanvullend.
Zo is het. Ik heb mij altijd als dienaar van zijn dokter beschouwd. En altijd als dienaar van alle dokters. En alle dokters waren voor mij gelijk. Zo, ik had geen voorkeur voor een dokter. Alle dokters, wat ze deden, was goed. En ik was er een aanvuller van. Zo heb ik altijd beschouwd.
Er is tegenwoordig ook nogal wat te doen rond alternatieve en vaak goedkopere middelen. De ziekenfondsen promoten dat nogal sterk. Ja. Hoe staat u daar tegenover dat de dokter toch eens meer gaat uitkijken naar gelijkaardige medicatie, maar die dan toch wel wat minder gekend is misschien en ook wat goedkoper is?
Wel, u bedoelt de witte producten. Ja. Ik sta erachter. Ik kan misschien niet zeggen dat voor de allerergste zaken niet waar, dat je daar, maar daar bestaan dan ook meestal geen witte producten voor. De witte producten bestaan meestal voor die ziekten en voor die geneesmiddelen die veelvuldig gebruikt worden. Nee, maar ik sta er tamelijk achter, ja. Ik sta erachter.
Maar je lijkt ook dat voor een apotheker er een enorme zware verantwoordelijkheid op zijn schouders ook rust. Ik kan mij voorstellen dat je, misschien zeker als beginnende apotheker, je toch je de vraag stelt. Ik ga je toch niet gemist zijn, ik ga toch niet een verkeerd mengsel of ernstig keer. Ja, je zegt zelf, ook een dokter kan zijn, iedereen kan eens een foutje maken. Maar bij jullie, in tegenstelling dan tot de andere winkeliers, kan het levensgevaarlijke gevolgen hebben. Weegt dat op zo iemand met een dergelijke functie, die verantwoordelijkheid van uiteindelijk leven of dood kan ervan afhangen? Van een op zich klein foutje bijvoorbeeld.
Dat weegt zeker. En het eerste dat je in een apotheek kunt tegenkomen, dat is een recept waar je aan twijfelt. Dat je niet goed kunt lezen. Ja, dan, dat is een zaak die weegt. Maar meestal, daar zijn toch altijd middelen voor, hoor. Bijvoorbeeld, je moet, bijvoorbeeld voor een recept dat slecht geschreven is. Je moet proberen die eerste twee letters ontcijferen, hè? Als je de eerste en de tweede letter weet. En dan gebruik je een tarief. Dan komt je daarop, hè. En als je het dan toch niet vindt, dan belt je een keer naar de grossier, naar de telefonisten. Die vindt ook meestal, daar gaat dan soms voor nieuwe producten die nog niet in het tarief staan. Mm-hmm. En altijd nooit vergeten aan de cliënt, wat heb je? Dat je al weet voor welke ziekte dat is. Mm-hmm. Dus je moet voor een hartziekte dan iets geven dat voor reuma dient, begrijp je? En je moet zeker voor reuma iets geven dat voor hartziekte dient. Hè? Dus het zijn altijd de producten rond het hart waar je meest moet mee oppassen. Is het product rond het hart. Hè? Al de rest, ja, natuurlijk, ieder fout. Maar ik denk dat ik in mijn leven weinig fouten gemaakt heb. Ik heb er misschien gemaakt, maar de vraag heb ik niet een verkeerd product genomen, maar je hebt ook een manier van werken, hè. Bijvoorbeeld, je begint altijd voor een bereiding met de kleinste producten. Een goede middel is ook eerst de producten voor u zetten. Dus je leest het recept. Al de producten die je moet hebben, zet je voor u. En één voor één weegt en zet op zijn plaats. Dat kunt je volgens mij al geen fout maken. En wij weten toch ook welke producten die gevaarlijk zijn. En die maar met milligrammen gebruikt worden. En nog een nieuwe met centigrammen gebruikt worden. En gaat volgens mij niet een product met milligram gebruiken in centigram of gram. Dus. En omdat de poesjes zijn al veel kleiner en zo. Nee, nee. Dat gevaar is er niet. Maar er is altijd gevaar, volgens mij, het gevaar is, en vergeet het, is er niet in of is er niet in? Dat kan dus gebeuren. Wel ja, dan als het over gevaarlijke medicamenten gaat, of zeer noodzakelijk, de pompsteen bestaat, of je schiet erin en maakt het opnieuw. Zo simpel is het. Je kunt ook nawegen, hè? Zeker als het over geen te kleine hoeveelheden gaat. Dus je weet, zoveel moet erin zijn als er alles in is. Je weegt na. Dus als je overeenkomt, is er juist alles in. Moest het meer wegen, ja, dan had je het 2 keer zeggen dan. Ja, dan moet je gewekst mee, maar dat gebeurt niet. Wat dat wel zou gebeuren, vergeten, dat zou toch kunnen gebeuren. Maar als je de poesjes voor je zet, dan kan het niet gebeuren.
Goed, we gaan
dat
nog één.
Dat zijn dus trucken die je hebt, hè. Dus in ieder beroep moet je bepaalde trucken gebruiken, dus.
Goed, we gaan nog even luisteren naar een beetje muziek en dan praten we verder. We praten nog even verder met meneer Van den Bunder uit Adegem. We zijn trouwens bij hem ten huize. Meneer Van den Bunder, we hadden het al over de medicatie, over de grote verscheidenheid in medicatie. Maar ik denk dat een apotheker ook, bekend is eigenlijk een beetje rond zaken die dan niet zo direct voorgeschreven worden. Ik heb het dan eigenlijk een beetje over alternatieve middelen. Ik denk bijvoorbeeld aan homeopathie, aan allerlei schoonheidsproducten enzovoort. Ook daarvoor kan men terecht bij de apotheker.
Wel, voor homeopathie zeg ik altijd tegen mijn cliënten, kijk, ik zelf geloof er niet aan. Maar als er goed mee zit, het is dan goed voor u, hè? Begrijpt u? Maar echt, een homeopathie, dat helpt misschien bij ingebeelde ziekten, bijvoorbeeld bij zenuwziekten, bij mensen die zenuwen hebben of zoiets. Daar kan homeopathie helpen, omdat ze denken dat het medicament zeer goed is. Begrijpt u? Maar eigenlijk voor echte ziekten geloof ik het niet aan. Dus.
Misschien moet u dan toch nog eens duidelijk zijn, want homeopathie is niet identiek hetzelfde als plantaardige extracten en zo. Nee. De eigenheid van homeopathie met die verdunningen en zo, leg dat misschien toch eens uit?
Ik ga dat proberen uit te leggen, zoveel als ik er zelf van weet. Het is als volgt. In de klassieke geneeskunde, bijvoorbeeld je hebt koorts, uw temperatuur is dus gestegen, dan gaan ze u een geneesmiddel geven dat de temperatuur doet dalen. Dus dat de ziekte opheft. Tijdens de gewone geneeskunde. Homeopathie werkt anders. Bijvoorbeeld, je hebt koorts. Dan gaan ze u een minieme hoeveelheid, maar een zeer kleine hoeveelheid geven van een product dat koorts verergert. En door die lichte verergering van uw koorts, zeggen ze, zult je genezen. Dus homeopathie wil zeggen, genezen met gelijkaardige producten. Om te zeggen, producten die dus temperatuurverhogend zijn, genezen met temperatuurverhogende producten, waar de andere geneeskunde, de klassieke, werkt met tegengestelde producten. En die, het zwak punt in de homeopathie is wel die enorme vergaande verdunningen. Dus het is uitgerekend, als je tot de 10e verdunning of zoiets gaat, dan kan er, als je bijvoorbeeld met een product 20 flesjes moet maken, of 20 cellulen, dan kan er niet in ieder cellule 1 molecuul zitten. Dus dat zijn dus cellulen of flesjes zonder 1 molecuul van het product. Hoe kan dat helpen?
Nu, wij kennen allemaal, zeker hier met Nederland ook in de buurt en ook bij ons, die producten van dokter Vogel bijvoorbeeld. Ja. Is dat echt homeopathie of zijn dat planten?
Dat is meer natuurgeweest.
Meer natuur.
Dat is wat misschien, ik ken ze niet zo goed, want die worden bij mij in apotheek ongeveer niet verkocht. Maar dokter Vogel is wel voor een groot deel natuurgeneeskunde. Dus wel gewoon met planten, maar laat ons zeggen, met planten het grootmoederstijd u genezen. Hè? En die kunnen natuurlijk een goede werking hebben voor sommige zaken. Maar je moet natuurlijk niet bij kanker beginnen gebruiken, hè? En niet bij hartziekten beginnen gebruiken. Hè? Dat zijn allemaal producten die goed kunnen zijn voor de lever of voor de maag, voor de zenuwen om te slapen. Die hebben daar misschien wel een bepaalde werking voor. Ik had er geen kwast van zeggen.
En hoe staat u tegenover die, denk ik, toch wel een beetje rage, zeker tot de laatste jaren, van voedingssupplementen, allerlei vitaminen en complexen en dit en dat. Heeft een gewoon gezonde mens dat nodig? Kan dat? We denken bijvoorbeeld ook aan dokter Leconte, ja, de pleitbezorger van de massale toediening van vitaminebombardementen eigenlijk.
Ja. Wel, dokter Leconte heeft zeker voor een deel gelijk. Enorme hoeveelheden vitamine C bij oudere mensen zullen zeker een goed effect hebben. Dat is zeker. Er zijn dokters die zeggen, veel dokters die zeggen, je moet geen supplementen nemen. Want een gezonde mens heeft alles. Maar ja, ik geloof, eerst en vooral, er is maar één soort producten tegenwoordig die de mensen nog zelf komen vragen. Dat zijn versterkende middelen. Vitamine, ofwel versterkende middelen, en dan voornamelijk voor de kinderen in examentijd. Dus aan de versterkende middelen, hoeveel kwaad dat de dokters er ook over zeggen, wordt door de mensen geloofd. En ik zeg effectief, ze werken. Dat is zeker. Dat is zeker.
Kunt u eens eerlijk zeggen, hoe vlug grijpt u naar medicatie?
Ik grijp daar zeer vlug naartoe, maar altijd voor kleinigheden. Dus te zeggen, ik heb twee soorten medicatie. Ik ben dus een astma-leider en ik heb dus medicatie die mij door een dokter al 30 jaar voorgeschreven wordt, waar ik me niet altijd recept zou voor vragen, omdat ik ze toch ken. Dus ik heb dus medicatie die ik neem op voorschrift van een dokter. En dan voor kleinigheden, dan neem ik, om niet te zeggen, kijk, ik zat met een ontstoken oog. Ik ben gisteren naar een apotheker in Nitro om een typische oog zelf gegaan, want ik had zelf geen, en in mijn apotheek kan ik niet meer in. En ik zat met persen in mijn neus. En ik ben om mijn neus zelf gegaan, bij die apotheker, voor mijn neus te doen. Je kunt voor zulke zaken toch naar geen dokter lopen, man. En ik ben iemand, ik kan dus over mijn geheimen zeggen, ik heb dus een last van speen soms. En voor mij is een goede stoelgang zeer belangrijk. Wel, ik heb bij mijn collega in Eeklo ook een doosje Transipec genomen. Om een zachte stoelgang te hebben. Wel, voor die drie dingen, die neem ik zonder aan een dokter te vragen. Nee. Maar dan mijn medicamenten tegen astma, die laat ik mij voorschrijven. Dus ik ben een grote gebruiker van medicamenten. Vooral voor kleinigheden. Een keer een puistje aan de neus. Puistje in de neus. Een keer nog een stikkingsje. Bijvoorbeeld, ik ben ook iemand die het verbetert niet, maar ik heb soms s'nachts enorme spierpijn. Wel, ik neem dan een keer een spierverlichtende zalf voor.
En de dagdagelijkse aspirine, acetazine en zo. Het schijnt zelfs dat het goed is voor het hart.
Het is niet speciaal goed voor het hart, maar wel om het bloed dun te houden. Nee. Ik heb dat in huis, maar ik neem niet zoveel van die. Mijn medicamenten zijn voor astma. Of voor de stoelengang, of die uitwendige dingen een beetje.
En tot daar, luisteraars, het eerste deel ook van ons gesprek met apotheker Van den Bunder uit Adegem, die onlangs zijn deur definitief heeft gesloten. Dit is nog niet het einde van het hele gesprek. Wij waren iets langer bij de ex-apotheker eigenlijk. Volgende week hoor je daarvan het vervolg. En zo, luisteraars, hebt u apotheker Van den Bunder uit Adegem ook eens wat uitgebreider leren kennen, mocht dat in die hele lange carrière nog niet het geval zijn geweest. Nu, dat was het eerste deel. We zeiden het al, het is nog niet voorbij. Volgende week, zelfde uur, zelfde tijd en vooral zelfde zender, krijg je het tweede en meteen ook dan het laatste deel te horen van dit gesprek met die Adegemse man. Dit programma zit er meteen ook op. U wordt bedankt voor uw aandacht. Wij wensen u nog een prettige grijze zondag en hopen elkaar terug te horen op een ander tijdstip. U krijgt zo dadelijk nog mooie non-stopmuziek te horen. Dan zijn het de groeten en de verzoeken en de andere collega's deze namiddag. Laten we maar even Tom Davies vernoemen, Geert van der Zanden en Lorijn. Die krijg je allemaal nog stuk voor stuk te horen deze namiddag. Blijf luisteren naar de 105.9, pretentieloos, maar toch met fijne muziek de hele dag lang. Tot een andere keer.